We waren gebleven bij de stenen tafelen in de ark. En bij de beschrijving zoals die staat in Hebreeën 9 vers 4. De ark van het verbond, hè, in welke was de gouden kruik, daar het man in was, de staf van de Aaron die gebloeid had. En de tafelen van het verbond. En ik heb daarbij aangegeven dat ik... ook proberen te laten zien vanuit het Oude Testament, dat ik geloof dat alleen die stenen tafelen daar werkelijk in waren. En de staf van Aaron en de kruik waar het man in was, die lagen er dus bij of voor. En ook dat kan ik wel laten zien. Nou, de volgorde doet er niet zoveel toe, maar de staf van Aaron, nummer 17 is dat. Dat is wel een bekende geschiedenis, denk ik. In Hebreeën 9 vers 4 wordt ook gezegd de staf van Aaron die gebloeid had. En ik had het net bij de kandelaar al over een amandelboom, maar dat was die staf natuurlijk ook. Dat gaan we lezen. Nummer 17. Statenvertaling. Ja. Nou, ik lees gewoon even vanaf vers 1 en dan, ik denk dat de geschiedenis al bekend is, maar dan lees ik het even door totdat ik in die laatste verse aankom. Niet de laatste verse van het hoofdstuk, maar de laatste verse. Van het gedeelte dat ik wil lezen. Gewoon vers 1. Toen sprak de Heere tot Mozes zeggende. Er was iets aan vooraf gegaan. Het gezag. Het hoge priesterschap werd ter discussie gesteld. En de vraag was. Wie is nu eigenlijk de echte hoge priester? En die gaat hier beantwoord worden in dit hoofdstuk. Toen sprak de Heere tot Mozes zeggende. Spreek tot de kinderen Israëls. Neem van hen voor elk vaderlijk huis een staf van al hun oversten naar het huis hunner vaderen, 12 staven. Dat is het meervoud van staf. In ieders naam zult gij schrijven op zijn staf. Doch Aarons naam zult gij schrijven op de staf van Levi. Want de staf zal er zijn voor het hoofd van het huis hunner vaderen. Wij zouden gewoon zeggen voor elke stam een staf. 12 staven. Nou, en gij zult ze wegleggen in de tent der samenkomst, ook weer een aanduiding voor de tabernakel, voor de getuigenis. Nou, die getuigenis zijn die tafelen, stenen tafelen, de 10 woorden in de ark van het verbond. Gij zult ze wegleggen in de tent der samenkomst, voor de getuigenis waarheen ik met u lieden samenkomen zal. En het zal geschieden dat de staf van de man welke ik zal verkoren hebben, zal bloeien. En ik zal stillen de murmureringen van de kinderen Israëls tegen mij, welke zij tegen u lieden murmureerden. Ja, dat woord kennen we een beetje als we bekend zijn met de geschiedenis van Israël, dat murmureren. Klagen en zeuren was dat. Dat was een vaste eigenschap inderdaad. Dat komen we op elke bladzijde wel tegen, zo ongeveer. In deze boeken. Mozes dan sprak, vers 6, Mozes dan sprak tot de kinderen Israëls. En al hun oversten gaven aan hem hun staf. En dan weer voor elk overste een staf. Naar het huis van de vaderen 12 staven. Aarons staf was ook onder hun staven. Moet maar duidelijk zijn. En Mozes legde deze staven weg. Voor het aangezicht des Heren. In de tent der getuigenis. Het geschiedde nu des andere daags. Hè, dat was natuurlijk ook vroeg in de morgen waarschijnlijk. Want het gaat ook hier weer om de amandelboom. En dat, zoals ik al zei, dat betekent vroeg wakker of vroeg op. Maar het spreekt in ieder geval van nieuw leven. Het geschieden nu des andere daags. En dat gaan we ook zien, want er is weer leven in die staf. Dat Mozes in de tent der getuigenis inging. De tent der getuigenis, ook weer zo'n aanduiding. Hier in ieder geval van het heilige der heiligen. Omdat daar die getuigenis, de getuigenis of het getuigenis in was. Het geschieden nu des andere daags dat Mozes in de tent der getuigenis inging en ziet... Aarons staf voor het huis van Levi bloeide. En dan staat er, want hij bracht bloeisel voort en bloesemde bloesem en droeg amandelen. Nou, toen bracht Mozes al deze staven uit van voor het aangezicht des Heren tot alle kinderen Israëls en ze zagen het en namen elk zijn staf. Hier zien we dus dat die staf van Aaron die in Hebreeën 9 vers 4 genoemd wordt, dat die daarin neergelegd werd. En dat is een embleem van nieuw leven, alleen al omdat het een amandelboom was. Hè. Dit was ook het was een afgehouwen tak, moet ik zeggen, afgehouwen tronk. Om meteen nog een verband te leggen, de afgehouwen tronk van Isaïe. Het is natuurlijk ook een beeld van Christus, die leven voortbracht. Nieuw leven voortbracht, op een nieuwe dag. Een nieuw verbond ook inluiden. Maar het is eigenlijk net als die kandelaar, een amandelboom. Die leek dood. Hij leek dood, maar hij bracht weer leven voort. En niet zomaar leven, want hij bracht bloeisel voort en bloesemde bloesem en droeg amandelen. Dus het droeg al vrucht zelfs. En de nieuwe vruchten kwamen er al aan. Toen zeiden de Heere, vers 10, tot Mozes, breng de staf van Aaron weder voor de getuigenis in bewaring. Dus niet in, maar ervoor in bewaring, tot een teken voor de wederspannige kinderen, nou, enzovoort. Er staat nog wat, hij werd dus in ieder geval voor die getuigenis gelegd. Iets soortgelijks lezen we ook van de kruik met het manna. Laten we daar nog maar ook naartoe gaan. Exodus 16. Ja, ik kan het toch niet laten om net even iets meer dan dat vers te lezen wat ik eruit wil pikken om te laten zien dat die kruik in dit geval niet in het ding lag, maar ervoor, voor de ark. Maar hoe is dat tot stand gekomen? Nou, Exodus 16, dat gaat over het volk was weer aan het murmureren, want ze hadden honger en ze waren liever bij de vleespotten van Egypte gebleven, want daar hadden ze tenminste genoeg te eten. Vonden ze. God belooft dan kwakkelen, hè, die vogels, en manna. En we lezen dan in vers 13, het geschiedde aan de avond dat er kwakkelen opkwamen. Ik heb nog nooit een kwakkel gezien, u misschien wel, maar... Ja? Ik moet er toch eens opzoeken wat het nou precies voor vogels waren, maar...
Ja, dat is
wel. Oké.
Kijk eens een beetje kwartel. Het wordt wel.
Kwartel. Ze zijn
heerlijk
in ieder geval.
Oké. Ze restaurant zoeken waar ze op de kaart staan dan. Het geschiedde aan de avond dat er kwakkelen opkwamen en het leger bedekten. En aan de morgen lag de dauw rondom het leger. En rondom de legerplaats van Israël. Als nu de liggende dauw opgevaren was. Zo ziet, over de woestijn was een klein rond ding, klein als de rijm op de aarde. Toen het de kinderen Israëls zagen, zo zeiden zij, de een tot de ander, het is man. Want zij wisten niet wat het was. Manna, ik zal het even bijpakken in de interlineair. Manna betekent letterlijk zoiets als, wat is dat? En daarom noemden ze het ook manna. Ze wisten niet wat het was. Dus... Door te zeggen manna, zeggen ze, wat is dat? Hier staat het ook, wat, man. Wat? Wat is het? Ze wisten niet wat. Wat? Maar dan, Mozes dan zeide tot hem, dat is de uitleg. Dit is het brood dat de Heer u lieden te eten gegeven heeft. Dan heb ik in mijn Bijbel een groot is-teken gezet. Want de verklaring staat er meteen achter. Dat manna, hè, dit is het brood dat welk de Heer u lieden te eten gegeven heeft. Wat representeert dat? Waar is dat een uitbeelding van? Nou, dit is het woord dat de Heere geboden heeft. Dat de Heere geïnstrueerd heeft. Staat er letterlijk. Zijn onderwijzing. Nou, even kort over wat dit uitbeeldt. Dat manna is een beeld van het woord van God. He, zoals brood altijd een beeld is van het woord van God. Dus wat hier letterlijk staat. Dit is het brood het welk de Heere, Yahweh, jullie te eten gegeven heeft. Namelijk, dit is het woord dat Yahweh geïnstrueerd heeft. Maar dat manna lag onder dauw. Maar ook water of regen of dauw is een beeld van het woord van God. Maar er is een aspect van het woord van God dat bedekkend werkt. En dat is de wet. Dus ik geloof dat die dauw een beeld is van de wet. En wanneer Christus verschijnt, de zon, genade of het licht, hoe je het ook wil zeggen. Dan verdwijnt die dauw en wordt openbaar waar dat woord werkelijk over gaat. En hebben wij brood in overvloed. Hè, want dat hadden ze ook. Dat staat er ook allemaal achter dat ieder die verzamelde genoeg had. Zal ik niet verder lezen. Maar dan spring ik even door naar vers 33. Daar staat. Nadat het volk weer niet geluisterd had, omdat ze toch extra hadden genomen wat God allemaal had gezegd dat ze dat niet moesten doen. Ook zeiden, vers 33, ook zeiden Mozes tot Aaron, neem een kruik en doe een gomer. Ik weet niet wat dat is, een emmer of zo. Doe een gomer, dat is een inhoudsmaat. Neem een kruik en doe een gomer vol man daarin, vol manna. En zet die voor het aangezicht des Heren. Tot bewaring voor uw geslachten. En dan nog een wat nadere toelichting. Gelijk als de Heere, vers 34, gelijk als de Heere aan Mozes geboden had. Alzo zetten ze Aaron voor de getuigenis tot bewaring. Dus ik geloof dus, maar ik denk dat ik dat wel, wel duidelijk heb gemaakt. Ik weet niet wat hier aan de hand is. Ja. Ik geloof dus dat inderdaad de stenen tafelen in de ark van de verbond lagen en de kruik en de staf van de Aaron die gebloeid had ervoor, erbij. Op basis van deze schriftplaatsen. Overigens, die kruik met manna is natuurlijk ook een beeld van, ook weer van Christus. Hij kwam hier ook op aarde als een aardevat, om die term maar te gebruiken. En hij had dat woord van God in zich. Hij leefde daaruit. Maar ook dat aardewerk staat voor kwetsbaarheid, dat wat makkelijk verbroken wordt. En hij werd natuurlijk ook, hij stierf, hij leed en stierf als mens hier op aarde. 2 Korinthe 4 wordt bijvoorbeeld gesproken over wij hebben, want wij zijn in hem, wij zijn in Christus, dus wij delen in zijn positie, maar wij hebben ook een schat in aardevaten. Nou, dat is dan in 2 Korinthe 4 niet. Is dat niet brood, maar licht, staat daar. Hè? Want God schijnt met zijn licht in onze harten. Dus soms zit daar manna in dat aardevat. En soms licht, blijkbaar. En zoals bij Gideon met die fakkels. Daar ging het ook over aardevat, over kruiken waar de fakkels in zaten. En de kruik werd verbroken. En daardoor werd de overwinning behaald. Nou, dat zijn allemaal. Allemaal lijntjes, allemaal lijnen en zaken die je de hele schrift doorvindt. We gaan nog even verder in Hebreeën 9. Want ik ben al in vers 4. En ik wilde aankomen in vers 15. Maar ik ben bang dat dat niet meer gaat lukken. Hoewel, daar ben ik niet bang voor. Maakt ook niet uit. Ik lees verder in vers 5, want boven over deze ark waren de cherubijnen der heerlijkheid. Ik zei net, heeft iemand wel eens een kwakkel gezien, maar heeft iemand wel eens een cherubijn gezien? Ik niet. Bovenover deze ark waren de cherubijnen der heerlijkheid die het verzoendeksel beschaduwden. En dat is wel leuk. En dan zegt Paulus erachter van welke dingen wij nu van stuk tot stuk niet zullen zeggen. Ja. Die cherubs, of cherubijnen, die beelden natuurlijk ook iets uit. En er zijn nogal wat schriftplaatsen. Ik weet niet of u een beetje bekend bent met het boek Ezechiël. Maar in Ezechiël, daar bijvoorbeeld Ezechiël 1, Ezechiël 10, daar lees je van een aantal visioenen van de profeet Ezechiël. En daar worden nogal... het is bijna science fiction als je het leest. Maar er wordt ook gesproken van cherubs of serafs, zo worden ze ook wel eens genoemd. Cherubs, cherubim, cherubijnen. Maar daar is het nogal, als je die gedeeltes op zich gaat bestuderen, is het nogal ingewikkeld om nou te bepalen van wat staan nou de betekenis. En in dit vers is het eigenlijk heel makkelijk, want wat beelden cherubijnen uit? Staat er meteen achter, heerlijkheid. Het waren cherubijnen der heerlijkheid. En zij overschaduwden het verzoendeksel. Cherubs van heerlijkheid. En wellicht dat we in de komende studies dat ik ook nog wel eens naar Ezechiël ga. Maar er staat nog een keer letterlijk in de tekst, in de schrift, dat cherubijnen of serafs, dat die een uitbeelding zijn van heerlijkheid. Ga ik eerst even naar Jesaja. Jesaja 6. Ja, dat is natuurlijk. Dit is ook een redelijk bekend gedeelte. Omdat het in het Nieuwe Testament nogal eens aangehaald wordt. Wellicht als je vers 1 leest, dan denk je van nou, dat gedeelte ken ik niet. Maar als je bijvoorbeeld vers 9 leest, dan gaat het over Israël. En Jesaja moest spreken tot dit volk. Ga heen en zeg tot het volk: horende hoort, maar verstaat niet. En ziende ziet. Maar merk niet. En dan maak het hart van dit volk vet. Maak hun oren zwaar. Sluit hun ogen. Omdat het niet zie met zijn ogen. Nog met zijn oren horen. Nog met zijn hart verstaan. Nog zich bekeren. En hij het genezen. Die woorden kom je tegen in. Tekstverwijzingen staan er bij mij bij in mijn Bijbel. Maar onder andere Matthäus 13. De Heer Jezus, als hij gelijkenissen gaat spreken. Dan zegt hij. Nou, daarom doe ik dat. Zodat ze horende horen me niet verstaan. En Paulus haalt deze woorden ook aan in Handelingen 28, als ze, laat ik het zo zeggen, als ze zijn evangelie niet willen horen. Dan zegt hij, Jesaja heeft ook gezegd, horende hoort, maar verstaat niet. En ook in Romeinen 11 herhaalt Paulus dat weer. De reden waarom ik het aanhaal over die cherubs, is in vers 1 wordt gezegd, in het jaar toen de koning Uzzia stierf. Ja, waarom staat dat erbij? Omdat hier gesproken wordt van de dood van de sterkte of kracht van Jahwe. Dat betekent de naam Uzzia. Weten jullie meteen hoe ze aan de naam Uzi komen? Hè? Een sterk wapen. Ja, ik ben niet in dienst geweest, maar jullie wel natuurlijk. Maar toen de koning Uzzia, en zijn naam betekent kracht of sterkte van Jahwe, toen hij stierf. Zo zag ik de Heere zittende op een hoge en verheven troon en zijn zomen vervullende de tempel. Nou, heel kort, wie het vatten kan, die vatten het, maar Uzzia stierf en meteen wordt er gesproken over de verheerlijkte Heer. Die zit op een hoge en verheven troon, daar hadden we het vorige keer over de hoge priester Christus, die daar is gezeten aan Gods rechterhand. En zijn zomen vervullende de tempel. De zomen zijn de uiteinden van het kleed. Hoge priester had bijvoorbeeld zo'n kleed. Maar kleed spreekt van heerlijkheid. En ja, ook van koningschap. Kort gezegd is dat een beeld van, van het koninkrijk. Of van de heerlijkheid van de Heer. Die vervuld werd tot in de tempel. Maar dat was dan ook meteen de begrenzing. Nogmaals, iets vat kan die vatten. Maar in Openbaring lezen we dat daar wordt ook gesproken van de tempel. En daar wordt gezegd. Meet, moet ik het wel goed zeggen, Openbaring 11 staat, meet de tempel van God en laat de voorhof uit. En dan staat er meteen achter dat die voorhof een uitbeelding is van de heilige stad die zal vertreden worden door de heidenen. En hier vervult, de heilige stad is natuurlijk Jeruzalem, maar hier vervult de heerlijkheid des Heren de tempel. Ik geloof dat het een uitbeelding is van de gemeente. En de heerlijkheid des Heren vervult hier niet de voorhof, die een uitbeelding is van Jeruzalem of Israël. Nou, dat is natuurlijk een uitbeelding van deze tijd. En daarom wordt in de rest van het hoofdstuk ook gezegd dat zij inderdaad doof zijn en blind voor het woord van God. Hè, horende hoort, maar verstaat niet, zegt tot dit volk, namelijk tot Israël. Maar waarom ik het aanhaal, in vers 2 staat, de seraf stonden boven hem. En ieder had 6 vleugelen, nou, enzovoort. Maar hier ook weer serafs. Ja, ik ga nu niet aantonen dat een gerub en een seraf hetzelfde is. Maar die serafs die stonden boven hem. En dan zegt Johannes, in Johannes 12. Die zegt hier wat Jesaja zag. Toen hij die serafs of die gerubs zag. Johannes 12. En dan lees ik gewoon even voor het verband ook vanaf vers 37. Maar dat moet nu niet moeilijk zijn nu we een paar van die versen in Jesaja hebben gelezen. Daar staat, hoewel hij zoveel tekenen voor hen gedaan had, nochtans geloofden zij in hem niet. Dan staat op dat het woord van Jesaja de profeet vervuld werd dat hij gesproken heeft. Heer, wie heeft onze prediking geloofd en aan wie is de arm des Heren geopenbaard? He, uit Jesaja 53. En dan komt dat citaat, daarom konden zij niet geloven, omdat terwijl Jesaja wederom gezegd heeft, dus op een andere plaats, nog een keer, wederom. Hij heeft hun ogen verblind en hun hart verhard, omdat ze met de ogen niet zien en met het hart niet verstaan en zij bekeerd worden en ik hen genezen. Dat gedeelte uit Jesaja 6 dus. En dan staat er, dit zei Jesaja toen hij zijn heerlijkheid zag en van hem sprak. He, en wat zag Jesaja? Nou, die zag de Heer op een hoge en verheven troon met serafs. Dus ook hier wordt gezegd dat die serafs een beeld zijn van heerlijkheid. Uitbeelding van heerlijkheid. Nou ja, Ezechiël slaan we nu maar even over. Anders komen we hier nooit weg. Maar nee, daar was ik ook niet van plan om naartoe te gaan. Maar in ieder geval deze korte beschrijvingen van Jesaja en Johannes en ook van Hebreeën 9 vers 5. Ja, als je alleen die schriftplaatsen hebt, dan zie je al dat die gerubs uitbeeldingen zijn van heerlijkheid. Nou, het zijn uitgebreide beschrijvingen in de schrift, in de boeken van Mozes, hoe die gerubs gemaakt werden. Hoe ze eruit moesten zien. Met een gezichten eruit moest zien. Een gezicht als een mens, als een adelaar, 4 dingen, als een leeuw en een beer volgens mij, 4 dingen. Nou, hoe maak je zoiets? Dat weet niemand, daarom hebben ze altijd maar die vleugels voor de ogen, voor de hoofd. Dan zie je tenminste ook niet wat voor gezicht ze hebben. Denk ik zomaar. Nee, maar dat zijn, als je het mij vraagt, zijn het gewoon mythologische wezens die alleen een geestelijke betekenis hebben. En ja, in de mythologie heb je natuurlijk zoveel van dat soort wezens. In de sterrenbeelden. Ik heb van de week nog even zitten googlen op mythologische wezens, maar er zijn wezens met een paardenlichaam en een een mensenhoofd, of wat dacht je van de Sphinx? Hè? Dat is ook een mythologisch wezen. Die bestaan ook niet. Vanmorgen zat Jens de Paralympics te kijken. Toen zag ik een tennister voorbij komen. Die heet Griffioen. Nou, griffioen is een bezem met een adelaarskop en een leeuwenlichaam. Dus de heerser over de lucht en de heerser over het aardse, onder de dieren dan, die worden verenigd in één wezen. Het is natuurlijk allemaal occult, maar uiteindelijk is het toch een beeld van Christus. Die hemel en aarde verenigd samen zal heersen over beide. Nou, zo zijn deze cherubijnen ook mythologische wezens met een geestelijke betekenis. Zij beschaduwden of overschaduwden het verzoendeksel, staat hier. Dat overschaduwen, dat betekent zoiets als, dat is een uitdrukking van beschermen. Ja, en dan zegt Paulus van welke dingen wij nu van stuk tot stuk niet zullen zeggen. We gaan het hier niet uitgebreid per deel over hebben, zegt hij. Nou, dat hoop ik dus wel enigszins te gaan doen. We hebben dat nu een beetje aangestipt. En nogmaals, we hebben alleen de zaken kort besproken. En dan nog niet eens allemaal, want het reukoffer altijd werd overgeslagen in Hebreeën. We hebben alleen de zaken besproken die in de tent stonden, zeg maar. In de eerste en tweede tabernakel. En al deze, alles wat zich daaromheen bevindt, nog niet eens. Want dat wordt hier niet genoemd. Nou goed, ik lees nog even verder. Deze dingen nu, al dus toebereid zijnde. Hè, daar zijn we weer mee terug in vers, wat is het, vers 2. Hè, daar stond de tabernakel was toebereid, geconstrueerd. Al die dingen waarvan hij van stuk tot stuk niet gaat spreken. Daar zegt hij van deze dingen nu al dus toebereid zijnde. Zo gingen wel de priesters in de eerste tabernakel te alle tijd om de godsdiensten te volbrengen. Zoals gezegd, hier werd dagelijks dienst gedaan in de eerste tabernakel in het heilige. Die kandelaar moest blijven branden, het lontje moest af en toe afgeknipt worden, olie bijgevuld enzovoort. Reukwerk werd er gebracht op het reukofferaltaar, de broden werden ververst enzovoort. Dat was dagelijks dienst. Maar in de tweede tabernakel, vers 7, ging alleen de hoge priester eenmaal per jaar, niet zonder bloed, het welk hij offerde voor zichzelf en voor des volks misdaden. Ik ga het nu niet laten zien, maar op het moment dat die hoge priester hier kwam, werd hier de dienst gestaakt. En als het is een uitbeelding van oud en nieuw verbond. Zodra het oude verbond tot stand gebracht werd, het nieuwe verbond tot stand gebracht werd, waar die hoge priester eenmaal per jaar inging, zodra dat tot stand was gebracht, en ook waar dat een type van is, namelijk van de Heer Jezus Christus, die opstond uit de dood, zijn plaats innam aan Gods rechterhand als hoge priester van het nieuwe verbond en naar de ordening van Melchizedek, op het moment dat dat tot stand gebracht was, was dat het einde van het oude verbond. Werd daar niet, staakte dat werk. Sterker nog, laat ik dat dan ook nog zeggen. Wij lezen in Hebreeën 10 dat in vers 19, er staat: omdat wij dan, terwijl wij dan broeders vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom, in het bloed van Jezus. Ja, ik kan het nu niet allemaal uitleggen, want als u daarover meer wilt horen, dan moet u naar de studiedag komen in Garderen op 8 oktober. Daar is het namelijk een onderwerp achter het voorhangsel, achter wat er gebeurde en wat er stond, maar ook wat er gebeurde achter dat tweede voorhangsel. En ik mocht het daar hebben over de hoge priester, wat die daar deed achter het voorhangsel. Dus daar ga ik het dan wat uitgebreider over hebben. Maar hier staat in ieder geval dat die hoge priester een nieuwe en levende weg inwijde tot in dat heiligdom. Hè, vers 20. Op een verse, dat is een nieuwe en levende weg welke hij ons ingewijd heeft door het voorhangsel. Dus door zijn vlees. Dat betekent dat, dat die weg die eerst niet verder kwam dan hier, dan het oude verbond, hè, want de priesters kwamen niet verder, dat hij en dat Christus een nieuwe en levende weg heeft ingewijd tot in dit heiligdom. En daarmee is dus ook dat voorhangsel, dat is al mooi op dit plaatje, dat het voorhangsel weggeschoven is. Daarmee is ook dat voorhangsel weg. En dat staat er dan ook in Hebreeën 10 vers 20. Hij heeft dat ingewijd door, en dat betekent er doorheen, door het voorhangsel door zijn vlees. Wat ik ermee wil zeggen is dat oude verbond en nieuwe verbond nu geen losstaande dingen meer zijn, maar dat het één is geworden. En het is niet allemaal oud verbond geworden. Maar wij zien al deze dingen die hier staan, in het heilige, die zien wij nu in het licht van het nieuwe. Dus ook al deze zaken spreken van nieuwe dingen. Maar daar gaan we het uitgebreid over hebben. Maar snappen jullie de beeldspraak? Het gordijn is weg en daardoor is het één ruimte geworden. Want dat voorhangsel is weggenomen, want hij heeft die weg ingewijd. Die weg liep eerst dood hier. Dat is toch de wet, dat is een bediening des doods. Dus de weg van de priesters liep dood. Maar hij heeft een nieuwe en levende weg ingewijd tot hier. Tot binnen dat voorhangsel. Tot binnen, tot voor, de, voor het verzoendeksel. De troon der genade wordt dat in Hebreeën genoemd. En waar ook de heerlijkheid des Heren woonde. Hij is dat binnen zijn heiligdom binnengegaan, wat Hebreeën 9 vers 24 zegt ook, dat dit heiligdom een beeld is van het ware heiligdom, namelijk van de hemel. En hij heeft die weg voor ons ingewijd en wij mogen met hem daar naar binnen lopen. Nou, dat is heel kort het verhaal van Grote Verzoendag. Heel kort. Maar daarover TZT meer. Alleen niet op deze plek, hoewel misschien ook nogal. Hebreeën 9 vers, waar was ik gebleven? Ja, vers 6, nou ik lees gewoon even verder. Ik moet een beetje haast gaan maken. Deze dingen nu al dus toebereid zijnde. Zo gingen wel de priesters in de eerste tabernakel altijd om de diensten te volbrengen. Maar in de tweede tabernakel, in het heilige der heilige dus, ging alleen de hoge priester eenmaal per jaar met bloed. Dus niet zonder bloed. Het welke hij offerde voor zichzelf en voor des volks misdaden. En dan staat er zo mooi, waarmee de Heilige Geest dit beduidde. Hè, dus voor mensen die niet in typologie geloven, zeg ik van ja, maar de Heilige Geest beduidt hier iets mee. De Heilige Geest wil hier iets mee duidelijk maken. Zo staat het er geloof ik letterlijk. Ja, dit duidelijk makende, de Geest. Hè, de Geest wil daarmee duidelijk maken dat de weg van het heiligdom nog niet openbaar gemaakt was, nog niet verschenen was, zolang de eerste tabernakel nog stand had. Ja, en hier wordt het een beetje moeilijk. Ik zat vanmorgen nog naar die tekst te kijken en ik vroeg me nu af, is nu die eerste tabernakel die hier genoemd wordt in vers 8, is dat nou nog steeds die eerste tabernakel, het heilige? Of wordt hier gesproken over de hele tabernakel? Alsjeblieft. Vraag even aan iemand of de dop eraf kan als je hem er zelf niet afkrijgt. De eerste tabernakel, die werd in de eerdere verse werd die gebruikt voor het heilige. Maar als ik hier verder lees, hier wordt gezegd in dit vers, de Heilige Geest beduidde dit, dat de weg van het heiligdom nog niet manifest of openbaar gemaakt was, zolang de eerste tabernakel nog stand had. En volgens mij staat het hier tegenover vers 11... de meerdere en volmaakte tabernakel, niet met handen gemaakt, dat is niet van dit maaksel. Dat wil zeggen niet van deze schepping. Dus ik geloof dat het hier gaat, niet meer om alleen het heilige, maar om de hele tabernakel. ja, die in deze verse gezet wordt tegenover waar die tabernakel uiteindelijk een beeld van is, namelijk van hemelse dingen. Maar het is een beetje lastig om dat nu in 30 seconden te zeggen. En volgens mij beginnen we zo'n beetje, het is 5:12 letterlijk, dus. Nou ja, eerlijk, ja, misschien moeten we daar een andere keer nog eens over verder gaan. Of hebben jullie achteraf daar wat zinnigs over te zeggen. Maar ik lees nu gewoon even door. Waarmee de Heilige Geest dit beduidde, hè, de Heilige Geest maakt dus duidelijk dat dat iets te betekenen heeft, dat de weg van het heiligdom nog niet openbaar gemaakt was, zolang de eerste tabernakel nog stand had. Welke was een afbeelding, letterlijk staat hier een parabool, en dit woord parabool wordt in de evangelie altijd vertaald met gelijkenis, hè, als de Heer in gelijkenissen sprak. Dat was dus een parabool of een gelijkenis voor die tegenwoordige tijd, waarin volgens welke, eigenlijk staat er volgens welke, gaven en slachtoffers geofferd werden, die degene die de dienst pleegde niet konden heiligen, niet konden volmaken, staat er letterlijk, naar het geweten. He, dus de diensten die daar gepleegd werden in die tabernakel, die konden mensen niet heiligen, niet volmaken, niet naar het geweten. En dan staat er in vers 10, bestaande alleen in spijzen, dranken en verscheidene wassingen en rechtvaardigmakingen van het vlees, tot op de tijden verbetering opgelegd. Onder het oude verbond waren dus allerlei inzettingen met betrekking tot spijzen, dranken, wassingen. Letterlijk staat hier nou gewoon het woord voor dopen, hè, baptismos. Verscheidene wassingen, die waren dus onder het, of dopen, die waren al onder het oude verbond. En rechtvaardigmakingen. En ik denk dat dat van het vlees slaat op al die dingen, hè, zoals spijzen, dranken, wassingen. En dat zijn instellingen met betrekking tot het vlees. En die zijn opgelegd tot de tijd van de verbetering. Tot de tijd van hervorming, staat er letterlijk, van rechtzetting. Want die tijd der verbetering, daar wordt daarna over gesproken in het volgende vers. Maar Christus, ja, en als je nu door gaat lezen, dan struikel je over de tussenzinnen. Maar ik zal het eerst even helemaal doornemen en dan alleen de hoofdzinnen. Kun je ze wellicht tussen haakjes zetten, dat maakt het makkelijker leesbaar. Maar Christus, de hoge priester der toekomende goederen, dat zijn namelijk de goederen die zouden komen in de tijd der verbetering. Uit het vers ervoor. Christus, de hoge priester van de toekomende goederen, toekomende dingen, gekomen zijnde, is door de meerdere en volmaakte tabernakel, die is niet met handen gemaakt, dat wil zeggen niet van dit maaksel, hier staat niet van deze schepping, dus niet van deze schepping, het is namelijk van, het is namelijk de hemel zelf, maar dat lees je weer in Hebreeën 9 vers 24. Christus is niet ingegaan in het heiligdom dat met handen gemaakt is. Het ook is een tegenbeeld van het waar, maar in de hemel zelf. Nou, en ook hier gaat het in vers 11 over dat het niet met handen gemaakt is. Christus, de hoge priester, de toekomende goederen gekomen zijn, is door de meerdere en volmaakte tabernakel. Niet met handen gemaakt, dat is niet van deze schepping, niet van dit maaksel, maar in de hemel zelf dus. Ook niet, nog, door het bloed van bokken en kalveren, hè, maar door zijn eigen bloed. Weten we ook meteen waar zijn eigen bloed, waar al de bloed van die bokken en kalveren een beeld van is. Hè, dat is het beeld van zijn bloed. Eenmaal ingegaan in het heiligdom, namelijk in de hemel, een eeuwige verlossing, Ionische vrijkoping, Ionische verlossing teweeggebracht hebben. Christus is de hoofdzin, maar Christus is. Kijk, die hoogpriesters gingen elke keer in die tabernakel om die diensten te volbrengen. Dat moest elke keer weer gebeuren en dat ging maar door. En dan staat er, maar Christus is eenmaal ingegaan in het heiligdom een eeuwige verlossing teweeggebracht hebben. Dat is de hoofdzin. Zoals die hoge priester in dat Heilige der Heiligen eenmaal per jaar inging om daar die dienst te doen. En dat is namelijk een beeld van wat we hier lezen. Christus die eenmaal ingegaan is in de hemel, lees ik dan maar gewoon, in het heiligdom, een eeuwige verlossing teweeggebracht hebbende. Want indien het bloed van stieren en bokken, en dan weer een tussenzin, en de as der jonge koe besprengende de onreine. Overigens, laat ik dat er nog bij zeggen, de as der jonge koe, de jonge vaas, zoals die beschreven in nummer 19. Heeft helemaal niks met de dienst van de hoge priester op grote verzoendag te maken. Maar blijkbaar heeft het toch dezelfde betekenis en noemt Paulus het hier even snel tussendoor. Ik zou niet weten waarom hij het anders doet. Want indien het bloed der stieren en bokken en de as der jonge koe besprengen de onreine hen heilig tot reinheid des vleeses, hoeveel te meer zal het bloed van Christus, weer in tussenzin, die door de eeuwige geest zichzelf Goden onstraffelijk opgeofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen. Nou, hier is dus de hoofdzin. Doe je nog heel even rustig aan? Jens, wil je even stoppen? Nog heel even. Vers 13. Indien het bloed van stieren en bokken hen heilig tot reinheid van vlees, van het vlees, hoeveel te meer zal het bloed van Christus, hè, dus als stieren en bokken, het bloed daarvan al mensen konden reinigen blijkbaar naar het vlees, hoeveel te meer zal het bloed van Christus uw geweten reinigen van dode werken, om de levende God te dienen. He, dus het één, laat ik dat dan nog even kort zeggen, want dan is het echt tijd. Het één is een beeld van het ander. Het bloed van stieren en bokken, wat die priesters en het volk moesten reinigen, he, van de zaken die ze in het vlees hadden begaan, die zijn een uitbeelding van Christus, die ons geweten reinigt van dode werken. En de reden waarom hij dat doet, staat erachter. He, om de levende God te dienen. Nou, daarvoor reinigt hij ons. En daarom mogen we ook zo leven als met gereinigde gewetens. En hebben we geen bewustzijn meer van zonde, zoals dat ook elders in de schrift staat. Dus die reiniging onder het oude verbond, in die tabernakel zoals die priester en die hoge priester dat uitbeelden, is een uitbeelding van Christus die gezeten is aan Gods rechterhand in de hemel als hoge priester en ons geweten reinigt van dode werken om de levende God te dienen. Letterlijk staat er volgens mij nog achter om de levende en waarachtige God te dienen. Ja, zie interlineair. Oké, nou hier wil ik het voor nu bij laten. Waarschijnlijk ben ik op het eind niet zo snel gegaan, maar ja. Dat halen we een andere keer wel weer in. Volgende keer denk ik verder te gaan met het brandofferaltaar. Daar hebben we het helemaal nog niet over gehad, dus dat wordt een ochtend vol verrassingen. Voor nu laat ik het hierbij.